gemeente vooraf de volgende mededelingen. Aanstaande donderdag is er een ouderen- en seniorenmiddag. Broeder van Walsum zal dan spreken over de Eerste Wereldoorlog. De aanvang is om 14:30. En gemeente, na afloop van deze dienst zullen wij dan nog met elkaar staande zingen. Psalm 124, de versen 1 en 4. En dat is omdat het dan ongeveer 11 uur is. En dat is dan precies 100 jaar geleden, op een moment af, dat de Eerste Wereldoorlog beëindigd is. Wat zo enorm veel verdriet en ellende bezorgd heeft. Dus na de dienst willen we nog samen zingen, 124, 1 en 4. De dankdagcollecte heeft inclusief de nagekomen giften ruim 20.000 euro opgebracht. Na dank aan de Heere zegt de kerkraad u hiervoor hartelijk dank. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader. Door de Heer Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 25. De versen 4 en 5. Zeren goedheid kent geen palen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En vers 5, loutere goedheid, liefde koren. Koorden waarheid zijn des Heren. Paan 25, 4 en 5. Thank you. Psalm 31, vers 19, daar zingen wij: bemin de Heere Gods gunstgenoten, de Heere die vromen hoedt. Psalm 31, vers 19, en dat zingen wij na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen is uit Romeinen 12. Wij lezen de versen 9 tot en met 21. Dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking. Romeinen 12. Wij lezen de versen 9 tot en met 21. De liefde zij ongeveinsd, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief, met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaarstigen. Zijt vurig van geest. Dient de Heere. Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Deelt mede tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid. Zegent hen die u vervolgen. Zegent en vervloekt niet. Verblijd u met de blijden en weent met de wenenden. Wees eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Bezorg hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Wreekt uzelven niet beminden, maar geef de toren plaats. Want er is geschreven, mij komt de wrake toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzig hem. Indien hem dorst, zo geef hem te drinken. Want dat doende zult gij kolen vuurs op zijn hoofd hopen. Word van het kwade niet overwonnen, maar overwin het kwade door het goede. In ons gebedgemeente willen wij ook denken aan broeder G. Bom, broeder Gerrit Bom. Zijn gezondheid is niet goed. Hij is nog in het ziekenhuis, maar de verwachting is dat hij weer naar huis zal komen. Maar de dokters kunnen weinig meer medisch voor hem doen. Hij is erg zwak. Ik wil ook denken aan zuster Van der Meij, die woensdag een dagoperatie aan haar knie moet ondergaan. En we denken ook nogmaals aan de rouwdragende familie van Nelly Bom. Zullen we samen de Heere bidden? O Heere, majesteitelijke, eeuwige God, wat hebt u ons overladen met vele zegeningen. In de afgelopen week mochten we dankdag hebben. En Heere, we mogen u toch opnieuw danken. Danken voor het grote voorrecht dat u ons land 100 jaar geleden hebt gespaard voor de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog. En Heere, we denken aan zovelen die verdriet gehad hebben in vorige generaties van de verschrikkingen van deze oorlog. En Heere, het was alleen maar omdat u ons gespaard hebt dat wij daar buiten gebleven zijn als land en volk. Maar aanvankelijk was het ook het plan om ook Nederland binnen te vallen. Het is door uw leiding dat dat niet is gebeurd. En daar willen wij u na 100 jaar weer opnieuw voor danken. Want alles is door u gekomen en door uw leiding. En we bidden u, Heere, voor de velen in Noord-Amerika en in Europa die nog steeds verdriet hebben omdat een geliefde, misschien wel een grootvader, omgekomen is in de verschrikkingen van deze oorlog. We zeggen u dank, Heere, dat om 11 uur op 11 november 2018, 1918, de oorlog ten einde gebracht is. Maar Heere, we denken ook tegelijkertijd aan zoveel andere gebieden waar nog steeds vreselijke oorlogen woeden. In Europa woedt nog altijd een oorlog in de Oekraïne, waar elke dag jongens sneuvelen. En we denken aan wat er gebeurt in Syrië en de bomaanslagen. En oorlogen die op de achtergrond plaatsvinden in Afrika, waarvan de wereld het niet eens de moeite waard vindt om dat eigenlijk nog te rapporteren. Heere, wij bidden u of u vrede wil geven. En dat zal dan de vrede zijn die alle verstand te boven gaat. En wij geloven en belijden dat u dat ook aan het doen bent. En daar willen wij u voor danken en uw naam voor prijzen. Dat uw werk doorgaat. Dat elke dag opnieuw worden er zondaren tot bekering gebracht. En dat u met uw geest tot hen spreekt in hun hart. En ze kunnen niet meer verder. Ze moeten buigen voor u. O, wat een heerlijke dag. De gelukkigste dag van hun leven. Al hebben ze dat zelf misschien niet eens zo door. De dag waarop ze gebracht worden om te knielen en te buigen voor koning Jezus. O Heere, wij bidden u, wilt u met dat werk doorgaan. En geef ook dat vandaag een rijke oogstdag mag zijn. Dat er opnieuw vandaag onder de bediening van uw woord duizenden door heel de wereld heen. Ach, laten het er nog veel meer zijn, Heere. Want u bent een God die het grote bewerkt, net zoals het kleine. En zo bidden wij u, Heer, om de uitbreiding van uw koninkrijk en de voortgang daarvan. En Heere, zo bidden wij u ook of u de werkingen van de boze wilt tegenhouden. Want ook nu worden opnieuw weer wapens gesmeed. Heere, wilt u de wereld vrede, die de mensheid in feite misbruikt heeft, toch nog laten voortgaan. En ons bewaren voor andere oorlogen die nog veel erger zouden zijn. Heere, we bidden u voor wijsheid voor onze regering, om ook juiste beslissingen te nemen. Dat ook wij in wijsheid en met recht geregeerd zouden worden. Heere, wij bidden u dat ook er wijsheid mag zijn bij de regeringsleiders van deze wereld. En dat de vrede dan toch behouden zou mogen blijven. Dan bidden we ook voor uw volk Israël, wat opnieuw weer bedreigd wordt door zoveel raketten en oorlogsgeweld. Heere, wilt u dat volk beschermen en behoeden voor ellende. En geven, Heere, dat dat volk ook mag buigen voor u, de Heere Jezus Christus. Heerlijke God, wij bidden u of u de macht van de duivel wilt inperken, ook in ons land en volk, waar gisteravond jongeren konden horen over de invloed van popmuziek en dat de duivel als een briezende leeuw zich richt op onze jonge mensen. Heere, wilt u hun ogen openen dat ze de dwaasheid en de zonde daarvan mogen zien. En dat ze zich ervan zullen afkeren. En dat ze u zullen zoeken als het allerhoogste en eeuwig goed. En andere vormen van muziek waarin u geëerd wordt. En wat onze harten treffen. Heere, wij bidden u om bescherming voor onze jongeren. Leid hen, Heere. En wilt u met uw genade in hun hart en ziel wonen en werken. Heere, willen ieder van ons gedenken zoals we samen zijn. We zeggen u dank dat we weer in uw huis mogen zijn. Heere, het is een heerlijke plaats om hier te mogen zijn onder de verkondiging van dat kostelijk evangelie. En nu we verder willen gaan in Romeinen 12, wilt u ons leiden. Schenkt u helderheid van gedachten, woorden aan uw dienaar. Dat hij trouw mag zijn in de roeping die u hem geeft. En laten wij allen buigen voor de majesteit en voor het gezag van uw heilig woord. Heere God, zo willen wij u bidden of u in ieder van ons wil gedenken. U weet dat wij geestelijk nodig hebben. U weet dat het wonder van de wedergeboorte ook moet plaatsvinden onder ons. Willen leden behouden worden. En zo bidden wij u om dat werk, Heer, onder jongeren en ouderen, willen beslag leggen. Ook op de zondagschoolkinderen en de catechizanten en andere jongeren. Wil hen trekken, Heer, door de macht van uw woord. En hen inwinnen door uw liefde, waardoor ze onmogelijk nog verder kunnen in een leven zonder u. Heer, wil nog hartelijk werken onder jongeren en ouderen in ons midden. Zegen daartoe de bediening van uw woord. Wilt u bekering zenden en wilt u wedergeboorte bewerken. En wilt u geloof geven en liefde uitgieten in het hart. Een liefde tot u en tot elkaar en tot de naaste. Heren, we zeggen u dank voor de opbrengst van de dankdagcollecte. Heb dank, heren, voor milde harten. En wilt u in alles ook verder voor de gemeente zorgen. Ook met alle plannen voor renovatie wilt u dat zegenen. En geven dat alles voorspoedig mag verlopen. O heren, we bidden u voor de zieken. En dan denken we aan onze broeder Gerrit Bom. Heren, u weet hoe ernstig zijn situatie is. Dat zijn krachten duidelijk minder worden. Heren, laat hij het mogen ervaren dat wanneer ook zijn aardse tabernakel afgebroken wordt, dat hij een huis van u mag hebben, een woning in de hemelen. En dat hij door u verkwikt en vertroost mag worden. Hij verlangt naar u, Heere, naar uw nabijheid. Dat is hem nog meer waard dan gezondheid. Heere, zou u willen overkomen in zijn hart en ziel en hem willen verblijden met uw aanwezigheid. Wilt u hem leiden, ook de toekomst in? En wilt u hem zo leiden, Heer, en zo gereed maken dat hij op uw tijd zou mogen ingaan in uw heerlijkheid? Gedenk hem. O Heere, we bidden u ook voor anderen in de gemeente. We denken aan de familie van Nelly Bom. Afgelopen week stonden we bij het graf. Een geliefde is er niet meer. Heere, wilt u uw troost geven en uw kracht schenken, wanneer elke dag niet meer zal zijn zoals het geweest is. Maar laat het ook mogen zijn, Heere, dat elke dag met u mag zijn, ook als het nooit geweest was, omdat uw nabijheid zo meer ervaren mag worden. Heere, wilt u toch zo haar vertroosten, want met u kan ze verder. Maar zonder u kan het niet. Heere, ontferm u over haar, tot eer van uw naam. Gedenk de kinderen, de kleinkinderen, in uw genade. Heere, wilt u zuster van der Meij gedenken, die veel pijn heeft aan haar knie en nu daar een operatie voor moet ondergaan op woensdag. Heere, wilt u haar daar de kracht toe geven? Wilt u haar bewaren voor pijn? En geven dat er een adequate oplossing gevonden mag worden, dat ze beterschap mag vinden. Heere, geef dat zij ook ervaren mag, dat de moeite die waar een mens doorheen gaat, hem toch ook naar u uitdrijven. En dat uw nabijheid ervaren mag worden. Wil haar dat schenken, Heere. Wil in gunst en goedheid op een ieder van ons neerzien. Verheerlijk uw naam. En wees ons nabij om Jezus' wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de renovatiekas. Laten we zingen Psalm 61, de versen 1 en 3. 61, 1 en 3. Geliefde gemeente, Romeinen 12 is een heerlijk hoofdstuk uit de Bijbel. Heel Gods woord is heerlijk. Maar dit hoofdstuk Romeinen 12, dat spreekt zojuist over de liefde en over hoe Gods kinderen zich hebben te gedragen in deze wereld. En daarom is het zo heerlijk. En met dit hoofdstuk begint ook het laatste gedeelte van de brief aan de Romeinen. Hier in dit gedeelte van 12 tot en met 16 gaat het erom hoe Gods kinderen, zij die gerechtvaardigd zijn, zij die met God verzoend zijn, hoe zij in het leven behoren te staan. Het gaat hier om de praktische toepassing, het leven vanuit de gerechtigheid van God. Want wanneer de Heere uw zonden vergeven heeft en wanneer de Heere u geleid heeft in een nieuw leven met hem en u heeft aangenomen tot zijn kind, dan bent u niet meer van uzelf. En dan wordt het uw verlangen om te leven voor hem. De liefde van Christus die dringt u. Dat u niet meer voor uzelf wilt leven, maar dan komt het gebed: Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Dan wilt u ook wat Romeinen 12 vers 1 zegt, dat uw leven, uw lichaam, alles wat u hebt, een offer mag zijn. Een levend, heilig, Gode welbehagelijke offer mag zijn aan deze goede God. Dan kan ik niet meer en dan wil ik niet meer voor mezelf leven. Dan begeer ik vernieuwd te worden, om de Heere al meer lief te hebben en mijn naaste lief te hebben, om de Heere al meer te kennen, want hij is zo goed. En nu, Paulus heeft het al gehad over de liefde in de eerste 8 verzen van dit hoofdstuk. Dat hebben we vorige keer gezien, hoe we ons hebben op te stellen in de gemeente. Er behoort onderlinge zorg en liefde en meeleven te zijn. Maar Paulus is nog niet uitgesproken. Hij gaat nog verder uitleggen hoe een kind van God behoort te staan in het leven. En zo komt Paulus met praktische uitwerkingen. Want dat leven met de Heer is ook heel concreet, praktisch. En het is heel goed als we deze teksten gelezen hebben, dat u het voor uzelf nog eens leest. En dat u daarover bidt. En dat u erover nadenkt. En dan zal er wel eens zo best kunnen zijn dat enkele van deze verzen bij u aanhaken. Dat u weet, daar moet ik meer aan denken. En dan ziet u hoe u leven moet in uw concrete situatie. En we kunnen al deze vermaningen kunnen we eigenlijk samenvatten onder het woord liefde. En zo mediteren wij over de noodzaak van de liefde. En we zien 3 gedachten. Het vloeit voort uit de liefde van God. Ten tweede, het heeft betrekking op de gemeente. En ten derde, het is ook gericht op ongelovigen. Dus we denken na over de noodzaak van de liefde. En dit vloeit voort uit de liefde van God. En het heeft betrekking op de gemeente, maar het is ook gericht op ongelovigen. In de verzen van onze tekst, versen 9 tot en met 21, spreekt de apostel Paulus over allerlei concrete uitingen van liefde. Het praktische christelijke leven is leven uit liefde, liefde tot de naaste. Maar dit is geen moralisme. Daar moeten we voor op onze hoede zijn. Wat is dat? Moralisme. Nou, daarbij wordt de mens op zichzelf teruggeworpen. En moet de mens in eigen kracht zoeken het goede te zijn en in eigen kracht proberen om lief te zijn voor elkaar. Moralisme is goed doen voor andere mensen zonder de Heere. In uw eigen kracht moet u dat doen. En dat mislukt uiteindelijk. Bij het moralisme kan men ook Gods gunst verdienen en Gods zegen verdienen door juist het goede te doen voor anderen. Dan zal God hen belonen om hun goede werken. Dat verdienen ze dan. Maar al de oproepen in Gods woord tot liefde zijn nooit moralistisch. Een mens wordt nooit op zichzelf teruggeworpen. Een mens kan er ook niets mee verdienen, want al onze beste werken zijn nog met zonden bevlekt. Maar wanneer in de schrift gesproken wordt over liefde, dan is dat altijd in verband met de liefde van God. Het vloeit voort uit de liefde van God. Ware liefde, zelfverloochening, het goede zoeken voor de ander, dat kan alleen maar voortvloeien uit de Heere God. Dat is echte liefde. Wanneer zondaren wedergeboren worden tot een nieuw leven, hun oude leven waren ze op zichzelf gericht door hun eigen eer, maar in dat nieuwe leven worden ze gericht op God en willen ze leven in Gods kracht en de Heere werkt in hen en leidt hen en het worden andere mensen. In Gods kracht gaan ze werkelijk lief hebben. Niet van dat moet ik doen, nee, maar dat wil ik doen. Het komt eigenlijk vanzelf. Ze hebben het zelf niet eens door dat ze veranderen. Mensen die vroeger hard waren en onverschillig worden zachtmoedig en bewogen. Dat hebben ze zelf niet eens door. Vinden ze ook niet eens iets bijzonder. Dat komt omdat de Heere zo goed voor hen is geweest. Zo drinkt de liefde van Christus hen. Het is voor hen ook geen offer, voor hen ook geen verdienste. De Heer is zo goed voor ons geweest. Mensen die hoogmoedig waren, gaan heel bescheiden worden. Ze denken gering van zichzelf. Mensen worden vriendelijk en zorgzaam voor elkaar door de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Dan wordt een mens een ander persoon. En hieraan kunt u zien hoe de Heere werkt in het leven. Nee, hieraan kunt u de gevolgen zien, de kracht zien van God in dit leven. We kunnen de Heere God niet zien. We kunnen de Heere God niet bewijzen met een wiskundige formule. Dat kan niet. Gelukkig niet. Want dan zou het geen geloof meer zijn. Maar u kunt wel de werkingen van God zien in deze wereld, in de harten van mensen. Mensen die veranderd zijn, die tot bekering komen. Die nieuwe mensen worden. U kunt de kracht van God zien in de verbreiding van de kerk, in het gebieden van vrede. Om een eind te maken aan menselijke dwaasheid van oorlog voeren. De Heere werkt en dat zien we juist in het persoonlijke leven. U kent ook vast die mensen, ik hoop het wel, in de gemeente zijn ze er, die vroeger een ander leven kenden en die nu anders zijn. Daaraan ziet u hoe Gods geest werkt. Het is de vrucht van de Heilige Geest. En dat wordt gekenmerkt door liefde. Zondaren worden wedergeboren tot een leven van dienstbaarheid, van goede werken. Mijn hart, o Hemel Majesteit, tot uw dienst en lof bereid. Zijn geest woont in hen. Zijn geest woont in die mensen en dan willen ze ook anderen lief hebben. Hebben ze een hekel aan hardheid en haat en nijd, dan worden ze vredestichters. Ze verlangen en dorsten naar de gerechtigheid. Ze willen in de liefde wandelen. En dat zien we allemaal hier. En daarvoor moeten we eigenlijk terug naar Romeinen 12, eerste vers. Want de rest van dit hoofdstuk, dat staat onder het beslag van dat ene woord, ontfermingen. Door de ontfermingen Gods. Uit vers 1. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilig en Gode welbehagelijke offer. Door de ontfermingen Gods. Wanneer u de ontfermingen Gods in uw leven hebt meegemaakt. Dat God zijn Zoon voor u gegeven hebt. En dat u vrijgesproken bent van schuld en straf. Dan bent u onder de ontfermingen Gods. En wanneer hij uw leven vernieuwd heeft, dat er een andere drive komt in uw leven. Een andere motivering in uw leven. Dan bent u onder Gods ontferming. Hij was bewogen over u. U zocht hem niet, hij zocht u. Hij plukt u als een brandhout uit het vuur. Hij rukte u uit modderig slijk waarin u bezig was te verzinken, terwijl anderen daarin verzonken zijn. U had ook verdiend om daarin te verzinken, maar God heeft liefde met u gehad. God heeft u daaruit getrokken. Het is zijn barmhartigheid, zijn goedertierenheid. Dan weet u wat de ontfermingen Gods zijn. En vanwege deze ontfermingen Gods wordt u opgeroepen te leven door de liefde. Hij geeft u kracht om zo in liefde te wandelen. Een mens kan zich niet echt verloochenen zonder liefde, hemelse liefde. En zo hebben wij deze ontfermingen Gods nodig. Dan verandert heel uw leven. En dat is wat de Heer u wil geven. Hij biedt u ook vanmorgen weer opnieuw zijn ontfermingen aan. De Heer biedt het u aan en nodigt u tot hem te komen. Dat hij het nieuwe leven in uw ziel en hart wil uitstorten. Zodat u ook smaakt hoe goed de Heer is voor een slecht mens. Ja, de Heere wil u leren wandelen in de liefde. En zo is Heer Romeinen 12 eigenlijk een oproep om persoonlijk aan de Heere verbonden te zijn. Kent u hem in uw hart? Kent u hem als uw zaligmaker? Of verzet u zich nog tegen hem? En wilt u niet buigen voor hem? En wil jij het niet opgeven voor de Heere? Wil jij of wilt u niet dat hij over uw leven regeert? Dan kunt u nooit lief hebben. Dan wordt u een onuitstaanbaar persoon. Want de liefde ontbreekt in uw leven. Het is alleen in een leven met de Heere dat u werkelijk kunt lief hebben. En als u niet leert leven in de liefde van God, als u niet leert hier op aarde de Heere lief te hebben, dan kunt u straks ook niet bij hem komen. Dan wil hij u daar niet zien. Dan wordt u verwezen naar de bodemloze put, buitenste duisternis, voortdurend sterven, maar nooit gestorven zijn, omdat u hem niet wilde liefhebben. De Heere geeft ons dit leven op aarde met dit doel dat we hem zouden leren lief krijgen. En dan bent u geborgen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Zoek hem dan toch en leef. Zoek dat leven buiten uzelf, in hem. Hij zal u niet verstoten. Bid en u zult ontvangen. En wanneer het nou zo is dat u de Heere wel kent in uw leven, als uw toevlucht, als uw borg, en dat u dagelijks voor hem knielt en dat u niet zonder hem kunt of wilt, dan roept hij u op vanwege zijn ontfermingen over u. Hij roept u op tot een nieuw leven van toewijding aan hem. En hij wil u daar de kracht toe geven. En dat kan soms best moeilijk zijn. En dat kan ook soms gepaard gaan met lijden. Maar steeds mag u opzien naar de Heer Jezus Christus, die u altijd kracht wil geven, die een onuitputtelijke bron is van kracht en liefde onder alle omstandigheden. En wanneer u zijn vergevende liefde ontvangen hebt, dan brandt zijn liefde in u, dan wordt u gunnend voor een ander, dan gaat het eigenlijk, ja nogmaals, dan gaat het als vanzelf. En als het moeilijk is, dan mag u hem opnieuw vragen. En hij geeft het u. En het is dit leven, deze liefde die uit de Heere God voortvloeit, dat het leven hier op aarde, het christelijke leven, zo heerlijk maakt. Het is een stukje hemel op aarde, dat christelijke leven, die liefde die voortvloeit uit God. En zo heeft deze liefde ook betrekking op de gemeente. Want wanneer wij nu dit gedeelte Romeinen 9 zien en de volgende versen, dan zijn er eerst teksten die betrekking hebben op de verhouding binnen de gemeente. Dus tussen hen die de Heere belijden. Het gaat hier om liefde tussen Gods kinderen onderling. Vooral in de versen 9 tot en met 16. Paulus benadrukt hoe belangrijk de liefde is. Het christelijke leven wordt juist gekenmerkt door liefde. En dat is een goede liefde. Want er is ook een verkeerde liefde. De goede liefde zoekt te handelen naar Gods wil, want God is liefde. En goede liefde versterkt een mens en geeft troost aan een mens. Maar de ware liefde legt vrede in het hart. Deze goede liefde kan ook soms streng zijn. Soms moet een ouder een kind onder handen nemen en ernstig toespreken. En soms ook kastijden of straffen. En dan kunnen er tranen vloeien bij uw kind en bij uzelf. Maar ook dat hoort allemaal bij ware liefde. Er is ook een verkeerde liefde. En dat is eigenlijk geen liefde, dat is slapheid. Dat is toegefelijkheid. Dan wordt het kwaad goed gepraat. Dan worden kinderen niet onder handen genomen. Dan worden kinderen bedorven. Dan worden kinderen verwend. En het worden straks onuitstaanbare mensen. En soms kan een rechter ook slappe liefde hebben. Dat hij een misdadiger vrijspreekt. Hij wil die misdadiger met zachtheid en liefde behandelen. Maar het is geen liefde. Het recht struikelt in de straat. En zo is ware liefde bij tijden soms best moeilijk. De liefde stelt ook voor bepaalde uitdagingen. Liefde schudt een mens wakker voor de werkelijkheid waarin hij staat. Liefde is geen sentimentaliteit, het is geen gevoel, het is heel concreet. Het is zelfverloochening, het goede zoeken voor de ander, nuchter zijn, op een bepaalde wijze handelen, doortastend handelen. Wanneer we werkelijk iemand lief hebben, dan zullen wij hem op zijn fouten wijzen. En daarmee helpen wij hem en steunen wij hem. En we wijzen hem op zijn fouten in liefde, in bescheidenheid, met zelfkennis. Maar er niet omheen draaien. We praten de fouten niet goed. En zo kan het helaas gebeuren in kerken dat men allerlei zonden en misstanden en afbuigingen van Gods woord maar laat gaan om de lieve vrede wil. Om zogenaamd liefde tot elkaar te hebben, maar dat is geen liefde. Dat is toelaten van de zonde en toelaten van het afwijken van Gods woord. God redt juist mensen van zonden. En zonden mogen niet getolereerd worden in een gemeente of in de kerken. Een afbuigen van Gods woord mag ook niet getolereerd worden. De liefde kan soms zelfs hard zijn, omdat het noodzakelijk is. Het kan kruisdragen kosten. De liefde is vooral hard voor zichzelf en in veel mindere mate voor een ander. Zacht voor de ander, maar wel doortastend, wel beslist, maar het meest hard zijn voor jezelf, met zelfverloochening, kruisdragen. Het kan pijn kosten om gewillig te zijn. Het gaat er steeds om te vragen, wat wilt u dat ik doen zal? Dan gaat het niet om mijn gemak. Gaat het niet om een gemakkelijk leven. Maar het gaat erom dat heel mijn handel en wandel gericht is op wat de Heere van mij vraagt. Soms wordt de liefde uitgebeeld door een kruis. Dan hebben we de verticale lijn, de liefde tot God. Maar dan zien we ook de horizontale lijn, de liefde tot elkaar. En zo wordt de liefde weergegeven in de vorm van een kruis. Er kan lijden mee verbonden zijn. Een kruis is het symbool van lijden. Lijden kan zelfverloochening zijn. Het is niet altijd gemakkelijk. Het doet soms pijn, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat heeft hem zijn zoon gekost. Zo lief heeft God de wereld gehad. Hij heeft zijn uitverkorenen zo lief gehad dat hij zijn zoon voor hen heeft laten lijden in hun plaats. Dat is liefde. Zo kan de liefde ook iets kosten. En zo zijn we toegekomen aan de vermaningen hier. In de versen 9 tot en met 16. Het gaat hier over oprechte liefde die door Gods geest gewerkt wordt. Deze liefde moet oprecht zijn. De liefde zij ongeveinsd, vers 9. Dat betekent oprecht, eerlijk, niet schijnheilig. Niet glimlachen naar iemand en in je hart verwens je hem. Nee, oprecht zijn, eerlijk. Gericht zijn op die ander. Het gaat om zijn of haar welzijn. Dan zoekt u zijn of haar belang. Dan houdt u rekening met zijn of haar gevoelens. En daarom voorzichtig zijn met uw woorden. En daarom die anderen niet beroddelen. Dat is gemeen. Hij kan zich niet eens verweren. Hij is er niet eens bij. En u gaat zijn verkeerde woorden en daden niet breed uitmeten. De liefde bedekt alle dingen. Zoals de Heere Jezus u heeft lief gehad en zichzelf voor u gegeven heeft, zo gaat u die ander ook lief hebben. U zoekt zijn behoud. Zo bent u oprecht. Zo is de liefde ongeveinsd. Zo bent u oprecht. En deze oprechte liefde is niet alleen met woorden, maar ook met daden. Liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Wat een zegen om omringd te zijn in een gemeente door broeders en zusters. Die in oprechtheid het goede voor u zoeken en u liefhebben. Die met elkaar meeleven. En deze liefde wordt verder gekenmerkt door wat we lezen in vers 9. Hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Een kind van God behoort zich niet in te laten met dat wat kwaad is. Met kwaad spreken, achter iemands rug om spreken, haatdragend zijn, jaloers zijn, hard en onverschillig zijn. Afkeer hebben van het boze. Ook van het boze, het kwaad in deze wereld. Een afkeer hebben van muziek wat goddeloos is. Wat God onterend is. Wat de mens zoekt ontvankelijk te maken voor seculiere, wereldse, ongoddelijke gedachten en een levensstijl. De muziek verandert de mens en doet hem luisteren naar de influisteringen van de boze. Muziek is een enorm krachtig middel en dat weet de vorst der duisternis ook. En gisteravond was een lezing gehouden. Ik ben er niet geweest, ik had er graag naartoe willen gaan. Ik had een verplichting in Dordrecht bij de opening van de synode, waar de koning hetzelfde tekst gelezen heeft als waar wij nu vanmorgen over nadenken. Komt net zo uit. Maar fijn als jullie er geweest zijn gisteren. En ik hoop dat je van geleerd hebt. Ik weet niet wat daar gezegd is. Maar keer je af van dat boze muziek. Ook dat is het boze, het verkeerde, het slechte. En wat wordt er een geweld vertoond. Verschrikkelijk geweld. Op tv en in muziek of in films. En daar moet u niet naar kijken voor uw genot. Voor uw plezier, voor uw ontspanning. Het stompt u af, dat is het boze. Het is niet goed voor een kind om daar aan blootgesteld te worden. Een kind moet beschermd opgevoed worden. Hij hoeft al die ellende niet te zien. Kan later altijd nog wel in het leven, wanneer hij sterker is. En wat laten we dan toe in onze huizen? Afkeer hebben van het boze. Wat leest u? Immorele verhalen of onzinnige verhalen, verzonnen verhalen met geen inhoud. Heb een afkeer van het boze. Natuurlijk, kinderen lezen verhalen, daar begrijp ik wel, daar zeggen we natuurlijk niets van. Ik las mijn kinderen ook verhalen voor, prachtig. Maar als u nou wat ouder geworden bent en u leest alleen maar een roman bijvoorbeeld. En u mag u heus wel eens een keer een roman lezen, dan wil ik ook niet zeggen dat dat niet mag, dat gaat ook niet om. Maar als u dat nou alleen maar leest, dat is toch niet goed? Dan verandert het toch in het boze. Dat houdt je toch alleen maar bezig met eigenlijk niks. Lees dan ook een biografie. Dat is ook een verhaal uiteindelijk, maar dat is waar gebeurd. Daar leert u van. Er zijn zoveel mooie biografieën. Christelijke biografieën. Dan leest u een verhaal, dat leest u ook gemakkelijk, dat is ook voor ontspanning. Maar daar leert u van. Dat gebruikt de Heere ook daarmee. Wat bewerkt hij in uw leven? Het goede moeten we zoeken. Het goede. Hang het goede aan. En heb een afkeer van het boze. En wanneer de Heere u heeft gered van de macht van de boze, dan mag u zich niet meer gaan bevlekken met dat werk van de boze. En dan pleegt u verraad. Dan moet u een zelftucht, een zelfwacht betrekken. Wat u doet, wat u leest, waar je naar luistert en waar u naar kijkt. Maar dan willen we het goede aanhangen. En dat is weer juist het liefde. De liefde tot de Heere, de liefde tot dat wat goed is, de liefde tot dat wat rein is, de liefde tot wat wel luidt, de liefde tot wat goed is. En zo vers 10, hebt elkander hartelijke lief met broederlijke liefde, dat is het goede. Wederzijdse liefde tot elkaar hebben, wat een heerlijke gemeenschap is er dan, om ook in de gemeente lid te zijn. Om mee te doen, uzelf ook te geven. Om uw gaven ook te geven in het midden van de gemeente. Om voor de gemeente te bidden. Broederlijke liefde voor elkaar. Meeleven met hen in nood. Wat een heerlijke gemeenschap. Wat is er dan toch rijk dat de Heere zijn gemeente opricht in deze koude wereld. Dan zijn we als het ware een gezin hier bij elkaar in de kerk. Zo hebben we zorg voor elkaar. Wat een voorrecht. En dan verder in vers 10. Met eer de een de ander voorgaande. Dan acht u de ander uitnemender dan uzelf. Dat is christelijke bescheidenheid. Het is goed om klein te denken van uzelf. En dat in waarheid te doen. De Heere geeft toch ook zelf kennis. En de Heere leert u dan toch ook om klein te denken van uzelf. Zo hoort dat toch ook. Denkt u dat alles stopt bij u? Denken we dat u en ik het belangrijkste zijn? Nee, luister naar elkaar. Met eer de ander laten voorgaan. Respectvolle liefde. Filippenzen 2 vers 3 en de volgende versen. Door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een ieder zie niet op het zijne. Maar een ieder zie ook op hetgeen dat van de ander is. Want dat gevoelen zij in u. Dat ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte God zijnde het geen roof geacht heeft. Dus hij wilde het niet vasthouden. Een rover wil het vasthouden. Hij heeft het geen roof geacht. Het Gode even gelijk te zijn. Maar hij heeft zichzelf vernietigd. Tot niet gemaakt. Zich ontledigd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen hebben. En is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Dat heeft de Heere Jezus gedaan. Zo'n groot contrast. Contrast wat wij doen is maar heel klein. En van nature willen we dat niet eens doen. Ach, geef u toch gewonnen. En beleid het maar voor de Heere. Heer, ik ben een onverschillig mens. Ik leef aan de nood van anderen voorbij. En ik denk alleen maar aan mezelf, aan mijn eigen gemak en mijn eigen welvaart. En ik heb geen oog voor een ander. Ik beleid het als schuld. Leer mij mijn plaats in te nemen in de gemeente. Dat ik mezelf ook verlogen ter wille van een ander in de gemeente. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde, met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benaarstigen. Wat is dat, benaarstigen? Het is ijverig zijn, ijverig zijn. Niet slap zijn, zijt niet traag. In het ijverig zijn. Zijt vurig van geest. Dient de Heere. Het is een ijverige liefde. Ijverig zijn. En alert zijn op het zoeken van het goede voor de ander. Niet slap. Niet onverschillig. Niet koud. Ze zoeken het zelf wel uit. Niet ongevoelig. Maar zorgzaam te zijn. U wilt dat de Heere toch ook zorg voor u heeft. Laten we dan zorg voor elkaar tonen. Uit liefde tot hem. Zo wordt God gediend en geëerd. En vers 12. Verblijd u in de hoop. O gemeente, dat doen wij veel te weinig. Ik doe dat veel te weinig. Hoe vaak denken we na over de hemel? Over naar de hemel gaan. Om bij Christus te zijn. Wat zeer ver het beste is. Hoe vaak denken we daarover na? Ik beschuldig mezelf. Ik denk dat u ook uzelf moet beschuldigen. Ik hoop van niet. Ik hoop dat u er wel heel vaak over nadenkt. Verblijd u in die hoop. Het is niet goed om bedrukt door het leven te gaan, wanneer de Heere zo'n hoop, zo'n toekomst heeft weggelegd voor zijn volk. Verblijd u in de hoop, dat is de inhoud van de hoop, wat God heeft weggelegd voor hen die hem vrezen. Zie vooruit. Ja, dat mag u doen. Ja, maar dat is zo ver weg. Zie vooruit. Ja, maar dan grijp ik te hoog. Waarom grijpt u te hoog? Verblijd u in de hoop. Zoals het nu gaat, blijft het niet. U maakt straks promotie. Door genade alleen. Wanneer u de Heere kent. Als uw God. Kijk, als u nadenkt over die toekomst. Dan wordt u ook meer gemotiveerd. Om de tijd die ik hier nog heb. Niet te verspillen. Maar te gebruiken. Tot uw eer, Heere. Leer mij naar uw wil te handelen. Ook al ben ik 70, 80, 90. Het maakt niet uit. Verblijd u in de hoop. En dan ook, zijt geduldig in de verdrukking. En dat kunt u doen als u die blijdschap kent in die inhoud van de hoop. Dat is geestelijk leven. Geestelijk leven. Verblijd u in de hoop. Betsy en Corrie ten Boom in de concentratiekamp. In Ravensbrück. Zij verblijden zich in de hoop. Gods kinderen die gevangen zitten. Hoe houden ze het vol? Ze verblijden zich in de hoop. Een liefde die vooruitziet. En zo kan men ook geduldig zijn in de verdrukking. Doorgaan. Want de Heere is er. Hij ziet mij. Hij ondersteunt mij. Hij draagt mij. Hij zal mij blijven dragen. Hij zal aan mij denken. Hij zal het voor mij opnemen. Wat een troost. Ja, daar hebt u genade voor nodig. En die genade is de liefde Gods, uitgestort in het hart. De gerechtigheid van Christus, mij toegerekend. Ik ben vrij, vrij van schuld, vrij van straf. Ik behoor mijn nieuwe meester toe. Mijn oude meester heeft geen macht meer over mij. Ik behoor hem toe, de Heer Jezus Christus. En daarom wil ik hem lief hebben. En daarom wil ik mij verblijden in die hoop. En wil ik geduldig zijn in de verdrukking. En als het soms zo veel wordt, zo zwaar wordt, dan bid ik maar weer opnieuw. Heere, vul mij met uw liefde en met uw geest. Zo alleen kan ik het verder doen. En daarom staat er ook volhard in het gebed. Want dit waait u niet allemaal maar aan. Het een is gekoppeld aan het ander. Hoe kunt u geduldig zijn in de verdrukking? Volharden. In het gebed. Gods kinderen zijn een biddend volk. Biddend om kracht. Biddend voor elkaar. Biddend. En dan deel mede tot de behoeften der heiligen. En tracht naar herbergzaamheid. Dan zal er ook een mededeelzame liefde zijn. Het is niet genoeg om mooie woorden te gebruiken en verder niets. Nee, werkelijk hulp te geven. Oh, wat een blijdschap is dat. Als u weet, iemand is in nood en dat u dan iets voor hem betekent. Kent u die blijdschap? Misschien kent u die blijdschap helemaal niet. Om een ander die in nood is werkelijk te helpen. Die financiële problemen heeft wat voor hem te betekenen. Of iets te brengen. Of een maaltijd te brengen. Of wat aandacht te geven. Kent u die blijdschap? Als u dat niet kent, dan hebt u stof tot nadenken. Zo was ook de eerste christelijke gemeente in Handelingen. Ze stonden bekend over de liefde die ze tot elkaar hadden. Ze stonden ook in hoog aanzien bij het gewone volk, die christenen in Jeruzalem. Ziet hoe ze elkaar lief hebben. Verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden. Meeleven met hen in allerlei nood, in blijde dagen, ook al hebt u het niet. Zij hebben het wel, dan verblijdt u zich met hen. Misschien met een traan in uw oog, het kan. Maar toch verblijden echt oprecht blij zijn dat zij iets wel ontvangen hebben, wat u misschien niet ontvangen hebt. En weent met de wenenden, meeleven, troost. Als predikant moest ik klassisch examen doen in de klassisch Haarlem in 1984. En toen was er een dominee die zei tegen mij, als jong predikant, kandidaat, die zei tegen mij, soms kom je wel eens bij iemand op bezoek en hoef je niks te zeggen. Dan zeg je alleen, ik ga voor u bidden. Het feit dat u ernaast zit. En alles wat u zegt, het helpt niet, doet alleen maar pijn. Dat u ernaast zit. Dat u met hen meeweent. Liefde toont. Door mee verdriet te lijden. Dat betekent al zoveel. En te zeggen, ik zal voor u bidden. Dat is wenen met de wenenden. Zo behoort het te zijn. Meeleven. En wees eensgezind onder elkander. Dat hoort ook bij de liefde. En dat betekent niet dat we in alles met elkaar eens zullen zijn. Nee, er kan verschil van mening zijn. En die is er. En die is er altijd waar mensen samen zijn. Kun je zelfs in een gezin hebben. Maar toch wees eensgezind. Dat betekent dat je elkaar verdraagt. En voor elkaar bent. En elkaar aanvaarden en respecteren op grond van het woord van God. Er zijn ook zaken in een gemeente die zich kunnen voordoen die wij niet kunnen respecteren. En waar wij niet eensgezind over mogen zijn. Ook in het kerkelijk leven is dat zo, als het woord van God in het geding is. In de gemeente ook, als iemand in zonde leeft, dan kunnen we niet zeggen, nou je wilt het zo graag, het mag wel hoor. Nee. Dan is het woord van God in het geding. Zo kan die broeder of die zuster niet voor de Here verschijnen. Ze kunnen de hemel niet binnengaan. En daarom kunnen we dan niet eensgezind. Dan moeten we hen vermanen. Of onder tucht of censuur zetten. Maar in alle andere zaken. Dat we elkaar verdragen in de liefde. Rekening houden met elkaar. Geen ergernis veroorzaken onder elkaar. Rekening houden met elkaar, met de gevoelens voor elkaar. Zo functioneert de liefde in de gemeente. Zo wil de Heere dat, met elkaar rekening houden. En daarbij moet men zichzelf ook de minste achten. Vers 16, verder, tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf. Ken uw plaats. Want hoogmoed is een gruwel voor de Heere. En daar zijn we allemaal toe geneigd. Laten we daarvoor op onze hoede zijn. We gaan verder, want die liefde richt zich ook op de ongelovigen. Dat spreekt Paulus al in vers 14. Zegent hen die u vervolgen. Zegent en vervloekt niet. Datzelfde in vers 17. Vergeld niemand kwaad voor kwaad. Het gaat hier om liefde tot de ongelovigen. Geen kwaad met kwaad vergelden. Geen wraak willen nemen. Goed zijn voor hen die helemaal niet goed voor u zijn. Liefde tonen voor hen zelfs die u haten. Liefde tonen. Dat betekent dat u ze niet lief kunt hebben zoals u uw vrouw of uw kinderen lief hebt. Het is geen hartelijke, bewogen, emotionele liefde, gevoelige liefde. Nee, hebt u vijanden lief, dat betekent goed zijn voor hen. Het is menselijkwijs onmogelijk om een hartelijke, warme, gevoelige liefde op te brengen. Maar het is wel mogelijk door Gods genade om toch het goede voor hen te zorgen. Het goede voor hen voor te hebben en voor hen te bidden. En dan zal er ook een zekere liefde zijn voor hen. Ook al zijn het vreselijke mensen tegen u. Het kan. Maar geen wraak nemen. Zie hoe de Heere Jezus bad voor vergeving om wat zijn vijanden hem aandeden. En zo behoort het te zijn met Gods kinderen. En dan kunt u medelijden hebben met die andere mensen. Want zij zijn verblind. Zij kennen de Heere God niet. Zij zijn gevangenen van de vorst der duisternis. Zij zijn een slaaf van de vorst der duisternis. En zij gaan straks naar de rampzaligheid. En daarbij mag u ook weten dat God een God is van recht. God zal het vergelden. Hij ziet ook het kwaad dat zijn kinderen wordt aangedaan. En de vijanden kunnen dat niet ongestraft doen. Maar wij moeten die straf niet gaan bewerken. Wreekt u zelven niet, beminden, vers 19. Maar geef de toren plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. U hoeft niet te proberen een wraak te nemen. Het is moeilijk dat te doen. En soms mislukt het en dan wordt u meer gefrustreerd. Maar dat hoeft allemaal ook niet. Het houdt u ook vast, het is een knelband. Wat heerlijk om het los te laten. God ziet het. God zal het bezoeken. En dan kunt u nog medelijden met die andere mensen hebben. En daarom, indien uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geeft hem te drinken. Want dat doende zult gij kolen van vuur op zijn hoofd hopen. Wat is dat, een aparte uitdrukking? Kolen van vuur op hoofd hopen. Ik heb het nooit gezien en u ook niet, denk ik. Moet je zich voorstellen, kolen, brandende kolen hier op iemands hoofd leggen. Wat doet hij dan? Dan gaat hij naar beneden, hij wil er vanaf. Misschien is dat de uitdrukking, wat vandaan komt. Dat iemand dan verootmoedigd wordt. Wanneer iemand die kwaad doet tegen u, ziet dat u goed bent voor hem, dan gaat hij heel klein worden. Waarom doe je dat? Dat je nog zo goed voor mij bent, dan verandert hun hele houding. En zo wordt u niet overwonnen door het kwade, maar het kwaad wordt overwonnen door het goede. Dat moet gebeuren. Wordt vers 21 wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwaad. Door het goede. We hebben het hier wel over de persoonlijke omgang in de gemeente en ten opzichte van hen die buiten zijn, de persoonlijke verhoudingen. Het gaat hier niet over de overheid. Over 2 weken hopen we over de overheid te spreken. En zij draagt het zwaard niet te vergeefs. En zij moet het recht handhaven. Ook straf van vergelding uitdelen. Wraak nemen. Maar het persoonlijk vlak niet. We hoeven het kwaad ook niet goed te praten dat mensen doen. Het staat niet praat het maar goed. Nee, wreekt u zelf niet. U mag het kwaad ook onder ogen zien. Liefde is maar niet eroverheen stappen en zeggen, oh, het was wel goed. Nee, dat kan natuurlijk niet. Maar geen wraak nemen. Bid voor uw vijanden. En zo behoort een kind van God de vrede lief te hebben. En de vrede in vrede te leven met zijn naaste. En dat ziet u hier in vers 18. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Soms kun je geen vrede houden met mensen. Omdat zij die vrede niet willen. Maar voor zover het aan u ligt. Betoont u zich vriendelijk en hoffelijk en bescheiden. Voor zover het aan u ligt, zoek de vrede met allen. En dat kan alleen maar door de liefde van God uitgestort in uw hart. Wanneer u bedenkt dat God zo goed voor u is, u zoveel zonde vergeven heeft, dat klein beetje kwaad dat iemand u aandoet, dat moet u dan ook kunnen bedekken en overgeven aan de Heere. Ziet u hoe rijk het christelijk geloof is? Dit komt u nergens tegen. In geen één godsdienst. Het christelijk geloof aanbidt een God van liefde. Die zijn kinderen lief heeft. En mensen leert in liefde te wandelen. Heerlijk deze God te kennen. En straks eeuwig in de hemel. Zonder zonde, zonder vlek of smet of rimpel. Eeuwig in die liefde te wandelen. Amen. Laten wij zingen Psalm 119, vers 32. Laten wij bidden en danken. O Heere, wat een vreugde is het om in uw liefde te wandelen. Wat een bevrijding en verlossing is dat. En wat is dat soms heel moeilijk. Wij bidden u om die liefde in onze harten. Wij bidden u, Heere, dat u zelf intrek neemt in onze harten. Dat wij vernieuwd en veranderd mogen worden naar uw goddelijk beeld. Dat we een hekel aan de zonde krijgen. Dat we ons af gaan keren van het boze. Dat we het goede zullen aanhangen. En dat we u zullen liefhebben en zoeken en vrezen en dienen. Heere God, leer ons zo ontspannen in liefde te leven. En leer ons, Heere, u aan te hangen, u te volgen. O, kom met uw Heilige Geest en werk in onze harten die oprechte liefde tot u. Dat we onze levens mogen stellen als een levend heilig, Gode welbehagelijk offer. Heere, heb dank voor wat u gaf en wil de naprediker erop zijn. Zegent u de zondagsschool vanmiddag. Zegen de kinderen daar en ook de meesters en de juffrouws. Zegen onze gezinnen. Wil in onze huwelijken werken met die liefde. Dat we het goede zullen zoeken en aanhangen. En Heere, gedenk ons zo. Breng ons vanavond ook weer samen. We bidden om Jezus wil. Amen. Dan zingen we nu Psalm 91, het vijfde vers. Heren, gemeente, na de zegen zullen wij zingen Psalm 124, het eerste en het vierde vers. Ontvang de zegen van de Heren, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.